Met het NOS-journaal. De VS claimt 42 Iraanse marineschepen te hebben vernietigd. Volgens president Trump is ook een groot deel van de Iraanse luchtmacht en de telecommunicatie uitgeschakeld. Trump herhaalde dat de aanvallen nodig waren omdat Iran te ver was in het ontwikkelen van kernwapens. Meerdere Amerikaans-Israëlische aanvallen van de afgelopen dagen waren mede gericht op faciliteiten die verband houden met het nucleaire programma van Iran. Kuwait heeft uit voorzorg de productie van olie en benzine verlaagd. Aanleiding zijn de aanhoudende aanvallen van Iran en Iraanse bedreigingen richting schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Volgens het staatsoliebedrijf van Kuwait is het beperken van de olieproductie noodzakelijk om risico's te verkleinen en het bedrijf draaiende te houden. De maatregel kan de olieprijzen verder opstuwen, waardoor benzine aan de pomp mogelijk nog duurder wordt. Tadej Pogačar heeft voor de vierde keer de Strade Bianche gewonnen. De Sloveen was opnieuw een klasse apart in de Italiaanse wielerkoers van 203 kilometer met start en finish in Siena. Bij de vrouwen won Elise Chabet. De Zwitserse ploeggenote van Demi Vollering was in het centrum van Siena de beste in een kopgroep van 8. Titelverdediger Vollering maakte geen kans meer op winst. Eerst had ze mechanische pech en later nam ze met een achtervolgende groep een verkeerde afslag. Na de eerste dag van de WK Allround in Heerenveen gaan beide vrouwen Miho Takagi en Ragne Wiklund aan de leiding. Takagi won de 500 meter en Wiklund de 3 kilometer. De Nederlandse top 3 van het vorige WK, Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma de Jong, staan nu op de plaatsen 3, 4 en 5. De schaatsters rijden morgen nog de 1500 meter en de 5 kilometer. Het weer vanavond opklaringen, alleen in het noorden bewolking en kans op mist. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen begint grijs en nevelig. Morgenmiddag zon en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
De verkiezingen? Stem nu af op Radio Texel.
Goedemiddag luisteraars, we gaan verder met deel 2 van het Politiek Café op Radio Texel. En u luistert naar Ease on Down the Road van Michael Jackson. En speciaal voor Sietske, ik heb het thema natuur, duurzaamheid en energie maar een beetje naar voren gehaald. Hè, want voor hetzelfde geld lopen we uit de tijd, hè, dat zit er altijd wel in.
Ja, ik hou natuurlijk helemaal niet van duurzaamheid.
Dat ik het niet goed voorbereid heb. Maar de SP Texel kiest voor energie in publieke handen, is kritisch op windmolens en wil natuur en landschap beschermen. Is dat een goede samenvatting van wat jullie in het programma gezet hebben?
Nou, je raakt hem aardig.
Oké. Dan ga ik gewoon gelijk maar door met mijn vragen en daar dingen erover. De kernvraag, bescherming van natuur versus economische ontwikkeling. En discussiepunten daarbij zijn natuurlijk Natura 2000. We zijn één groot Natura 2000 gebied. Landbouw en waar we het net over hadden, recreatiedruk. Waar ligt voor de SP de grens tussen natuur beschermen en economische ontwikkeling?
Kijk. Hier kunnen we relatief eenvoudig over zijn. Er liggen natuurlijk gewoon al duidelijke regels dat landbouwgrond in principe qua bestemming alleen richting natuur mag herbestemd worden. Tenzij je ergens een nieuw stukje vindt.
Gecompenseerd wordt.
Gecompenseerd, ja. Compensatieregeling. Dus ja, dat is vrij duidelijk. Dus daar zouden we gewoon op kunnen staan. En Natura 2000 gebieden zijn natuurlijk gewoon al ingedeeld. Weet je, we kunnen heel erg discussies gaan voeren over wat vinden we ervan. Maar ik denk dat in de kaders het al vrij duidelijk is welke kant je wel of niet op kan en mag bewegen. Dus ja, heel eerlijk gezegd, ik kan hier iets van vinden. Maar Natura 2000 is Natura 2000. En in principe hebben we in onze regelgeving opgenomen dat landbouwgebieden alleen maar herbestemd mogen worden als natuur. Dus ja, ik weet niet hoe duidelijk ik moet zijn, maar... Ja, dat is wel een mening waar we behoorlijk achter staan.
Ja, dat is natuurlijk het politiek correcte antwoord. Maar niets is zo warrig als de wereld. Hè. En we hebben natuurlijk, ik zal een voorbeeld noemen. We hebben natuurlijk massaal gestemd tegen windmolens. Toen was daar natuurlijk een enorme discussie over. Toen werden we geholpen door de provincie. En die riep van, wij willen geen windmolens meer in Noord-Holland. Nou, iedereen blij. Totdat de provincie overging met hun, hoe noemen ze dat, rest? De aanwijzingsgebieden voor weet ik van wat. Mm-hmm. En ineens...
regionale energiestrategie.
Ja. Ja. En ik kon even niet op het woord komen, dankjewel. En ineens plekken aangewezen worden waar weer windmolens moeten komen. Ja, en dan is natuurlijk, het zijn natuurlijk de momenten waar je als partijen op de barricades gaat, zeg ik altijd.
Ik denk dat we hier voldoende mogelijkheden hebben om het anders te doen. Dus kijk, we weten gewoon dat Texel ligt in een hele belangrijke vliegroute op deze wereld, als je het hebt over trekvogels. En we weten ook allemaal dat trekvogels last hebben van windmolens. Een bekend Nederlands spreekwoord is, je moet de kat niet op het spek binden. En ik denk dat dat in dit geval ook geldt. Dus zolang de technologie nog niet zo ver is dat we windenergie kunnen toepassen. We hebben nu natuurlijk de windwokkels, hè, die zijn laag. Dat is een oplossing. Alleen, je kunt je afvragen of dat voldoende oplevert. Maar goed, daar ga ik verder niet over. Ik denk dat je niet moet willen dat je een vorm van windenergie gaat oogsten die schade op kan leveren. Maar als de techniek zo is dat gewoon schadevrij kan voor de natuur en de omgeving, dan moet je het ook denken over aan geluid, slagschaduw, noem het maar op. Dan zullen wij daar helemaal niets tegen hebben. Maar dan nog hebben we op Texel zo ongelooflijk veel daken beschikbaar, dat als je met zonnepanelen zou werken en je zou kunnen veroorzaken dat we dat op de juiste manier kunnen opslaan. Je kunt dan denken aan het omzetten in waterstofgas, zoutbatterijen, basaltbatterijen. De techniek is er gewoon en is ook geen. Daar hoef je geen kerngeleerde voor te zijn. Ik denk dat het een kwestie is van keuzes durven maken en daar gewoon naartoe werken. Ik denk eerlijk gezegd dat we die windmolens gewoon helemaal niet meer nodig hebben.
Ik hoop het wel, want ik woon naast zo'n aanwijsgebied.
Ik denk dat het ook niet verstandig is om windmolens te plaatsen. Alleen al vanwege het landschap. Wat het meest aantrekkelijke is van het landschap in het Waddengebied en van de Waddeneilanden in het algemeen is juist de ruime horizon. Die is al een tikje verminderd omdat je vanaf de dijk zo'n stuk of 200 molens ziet. Maar die staan dan nog wel heel ver weg.
Ik zie ze gewoon vanuit mijn woonkamer, zelfs.
Ja, dat geloof ik. Maar ik denk, dat je die wijdheid van het landschap moet behouden. En als er een paar stil van die windmolens staan, dan behalve de aandelen die we net al genoemd hebben, is ook de aantasting van het landschap heel belangrijk.
Maar ik denk ook dat we onderschatten, als we het over windmolens hebben, wat fysieke onrust is die zoiets veroorzaakt op een mens. En ik ben echt van mening, en dat is iets waar wij als SP heel erg voor staan, dat elke ontwikkeling die wij doen, die mag niet ten koste gaan van het woongenot en het omgevingsplezier van de mensen die hier gewoon moeten wonen en werken. Dat lijkt mij een heel helder uitgangspunt. Dat als we dingen gaan doen, dat altijd een verbetering moet inhouden, of minimaal een gelijkwaardige situatie voor de omwonenden.
Zeker.
Ja. Dan is mijn vraag, hè, als je dat zo stelt, waar ligt dan voor jullie de balans tussen natuur, landbouw en toerisme?
Ik denk dat wat natuur betreft, we daar
consolideren. Wie heeft de voorrang, laat ik het zo zeggen?
Wat mij betreft, wat ons betreft, in elk geval de natuur. Want zonder de natuur zou in elk geval het toerisme op Texel toch weinig meer voorstellen. Want wat ze ook willen, of ze bediend willen worden, of ze lekker willen eten, of comfortabel in een huisje willen zitten, als hier geen natuur was, dan zou Texel toch een stuk minder aantrekkelijk worden. En wat de landbouw betreft, er is natuurlijk een heleboel landbouw. En ik vind dat die in ieder geval zich zo zou moeten ontwikkelen dat het richting natuur gaat. Dat kan niet overal, je moet ook realistisch zijn. Maar wat ook in ons partijprogramma staat, in ieder geval wil de SP dat de landbouw zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, zoals dat heet, gaat werken om ook het milieu van het eiland schoon te houden. Want het is toch nog steeds wel een feit dat de waterkwaliteit op Texel behoorlijk te wensen overlaat. En ja, dat heeft toch heel veel te maken met wat er op onze aardappelen en op onze andere gewassen gespoten wordt. Het zou mooi zijn als juist de biologische landbouw of de landbouw die zich echt richt op werken zonder giffen, dat die gestimuleerd wordt. En ook daar zou de gemeente Texel misschien wel een
Maar je ziet er ook al mooie geven initiatieven en stappen in, hè? Als je kijkt naar de jongens in de Koksdorp, Pieter Langeveld bijvoorbeeld, Dennis van de ijsboerderij. die dan bezig zijn, en dat is nog steeds met gewasbeschermingsmiddelen, maar echt op microniveau en heel gericht bezig zijn. Dat zijn stappen. Dan kun je zeggen, ja, het is nog steeds gewasbeschermingsmiddel. Ja, uiteraard. Maar dat zijn wel dingen die je heel erg moet aanmoedigen. Want daarmee haal je de belasting natuurlijk ook al een heel eind naar beneden.
Ja, De techniek in de landbouw staat natuurlijk ook niet stil. En dan bedoel ik niet de techniek met tractoren, maar de techniek in, zeg maar, de groei, de ontwikkeling.
Zeker.
En de biodiversiteit en dat soort dingen. Maar hoe kijkt de SP aan tegen het, laten we even man en paard noemen, het verdwijnen van het Texelschaap?
Ja, dat is natuurlijk een populair onderwerp. En dat is feitelijk een cultuurhistorisch kwestie, zou je kunnen zeggen. Het is ingewikkeld dat er met schapenhouderij natuurlijk lastig is om voldoende geld te verdienen. Want dat is feitelijk waar het over gaat. Je zou je kunnen voorstellen, en de plannen zeg maar van de schapenvereniging die onlangs gepresenteerd zijn, die gaan natuurlijk een hele mooie kant op, die erg aansluit ook bij ons programma. Waarbij je voor het beheer van gebieden weer meer gaat inzetten op het gebruik van schapen, zodat je eigenlijk tweeledig bent. Eén is op een natuurvriendelijkere manier je landschap gaan beheren en je begrazing doen. En twee, het behoud van schapen voor je landschap. Ik vind dat een mooi initiatief. Ik hoop dat daar verder op ontwikkeld kan worden. Maar goed, er zijn meerdere partijen bij betrokken. Dan heb je dus ook een staatsbosbeheer en natuurmonumenten nodig. Misschien of de gemeente over veel gebied beschikt. Wat je daarvoor zou kunnen inzetten, moet ik eerlijk gezegd het antwoord op schuldig blijven.
Maar ik denk dat je ook, wel juist ook in het cultuurland, schapen zou moeten kunnen blijven houden. Alleen al vanwege ook weer het landschap, de aantrekkelijkheid voor toeristen. Nou, gaan nu, de mensen staan in de rij bij de lammetjes van de Waddel. En als je dat kwijtraakt, ja, ik zou het persoonlijk doodzonde vinden. En ik kan me ook voorstellen dat er, ja, er zijn boeren die nu een natuurgebied beheren en zeggen, ik kweek orchideeën. Daar is subsidie voor. Waarom zou je geen subsidie geven voor het in stand houden van het gebied, het hoge berggebied met lammetjes?
En goed, er is ook een stukje bijvoorbeeld in de Kokstorp, achter de Kikkertstraat, wat voorheen begraasd werd met schapen. Wat natuurlijk eigenlijk heel erg mooi is. En jammer dat dat niet meer gebeurt. En als het dus duidelijk voordelen oplevert, en wat ik me heb laten vertellen, maar ik ken het niet van voor tot achter, is dat het een positief effect heeft op je CO2-huishouding, onder andere, maar ook op je biodiversiteit. Dus ja, ik zou zeggen, waarom zou je dat niet doen? Want dat zijn allemaal waardes waar we allemaal, denk ik, belang aan hechten, of waar we allemaal het belang van in kunnen zien. Dus ik zie niet in waarom we daar niet flink aan mee zouden kunnen werken.
Het is natuurlijk wel aantoonbaar bewezen dat het houden van schapen voor natuurbeheer vele malen efficiënter, beter is dan het mechanische beheren van de natuur. En daar hebben we daar echt grote voorbeelden van in Drenthe, hè, waar het helemaal dichtgegroeid is met allerlei grassen en andere dingen. En de heidevelden gewoon overwoekerd zijn met andere gewassen. En daar waar de schapen grazen, het nog steeds gewoon heidevelden zijn.
Ja. Maar goed, de andere kwestie, kijk, het is natuurlijk ook zo dat schapenhouderij niet aantrekkelijk is op dit moment voor jonge mensen om in te stappen. En dat de mensen die ermee stoppen dat ook met een bepaalde reden doen. Ja. Het is natuurlijk lastig om nu te zeggen, ja, dat moeten we dan maar als politiek oplossen.
Ja, maar een van de redenen waarom het moeilijk is, hè, en ik ga het gewoon zeggen, dat is de regeldruk. Hè. Voordat een schaap geboren is, wordt hij al geregistreerd. En als hij al geboren wordt, krijgt hij 35 tags in zijn oren en zo. En de administratie die bijgehouden moet worden als je schapen en koeien hebt, hè, is gewoon voor een hele blauwe reden om te stoppen. Hè. Mijn buurman is gestopt omdat je, Aad, ik vind het niet leuk meer wat ik allemaal voor die koe moet invullen. Ik wil gewoon koeien hebben, ik wil koeien melken, in de wei laten lopen. Hè. Gewoon wat we allemaal willen, hè. Biodiversiteiten, natuurproducten. Hij zei, ik word helemaal gek van de administratie die eromheen zit.
Ik moet hier om lachen, want dit is iets. Nee, niet omlachen, maar meelachen. Omdat ik herkenbaar, maar een hele andere situatie. De regeldruk is natuurlijk iets waar mensen best wel een beetje simpel van worden. En onze zoon die gaat waarschijnlijk uit huis. Niet omdat we hem eruit duwen, maar omdat hij ergens wat anders wil gaan studeren. En dat niet meer op Texel kwam, want die rond zijn school af. En toen waren we alles aan het invullen wat je nodig hebt om op jezelf te gaan wonen. Verzekeringen, zorgverzekering, aanmelden bij je. Nou, ga zo maar door. En hij zegt, wat is dit allemaal? En ik blijf mijn DigiD maar openen. En ik moet nu dit en nu dat registreren. Dus ik zeg, welkom in de wereld van de volwassen mensen.
Ja.
Normaal deed ik dit voor je. Maar dit is natuurlijk precies, en ja, ik haal het nu even naar de mensen toe, en onze situatie. Maar waar we op elk vlak ongeveer een beetje krankjoren van worden. En het zou wel lekker zijn als we daar ook, nou ja, ik weet niet of we daar als gemeente invloed op hebben. Dat zal natuurlijk heel lastig worden. Maar het mag misschien wel wat eenvoudiger.
Ja.
En dat geldt natuurlijk overal voor. Ik bedoel, de zorg en onderwijs. Je hoort het overal. Alleen ja, dit is iets waar je als politieke lokale partij niet zo heel veel aan kan doen. Maar je kan het wel signaleren.
Ja. Nou ja, misschien wel, Sietske. Maar dat zullen we echt moeten onderzoeken. Kijk, als je de zorg meer naar de gemeente toe zou trekken, of meer in een Texels zorgbedrijf. Dus ja. meer naar je toe haalt, heb je misschien veel meer invloed op die administratieve druk, omdat je het zelf aan het regelen bent. En dat zijn wel dingen waar we zouden kunnen gaan kijken, of we door dingen in de hand te nemen, dit soort druk naar beneden kunnen halen, waardoor het ook efficiënter en ook nog eens goedkoper wordt. En met goedkoper moet je dan eigenlijk gaan denken, nou, dan zouden we dus meer kwaliteit en betere zorg kunnen gaan leveren voor hetzelfde geld, als we dit op Texel kunnen organiseren. Ik denk dat wij als Texel, dat eerlijk gezegd, dat we daartoe in staat zijn.
Ik denk dat dat een van de beste kanten van de SP is, die ook in de steden, in wijken met problemen, zorgen voor lokale initiatieven, dat ondersteunen, daar naartoe gaan, helpen. En als wij zoiets op Texel niveau kunnen doen, dan zou dat fantastisch zijn. Maar het is wel juist een van de sterkste punten van de SP. Het samenwerken met kleinschalige initiatieven in de buurt zelf.
Ja.
En dus ook op het eiland zelf.
Maar een andere stap die je natuurlijk kan nemen is zorgen dat je een beetje verenigd met andere politieke partijen en daar gewoon Den Haag gewoon regelmatig mee lastigvallen. Hè? Want Den Haag gooit het allemaal over de schutting en roept gemeente, je komt er wel uit. Maar af en toe moet je gewoon wat teruggooien, zeg ik.
Nou ja, dat is wel iets waar we als SP heel sterk in kunnen zijn. We hebben hele korte lijntjes. En ja, niet iedereen zal dat gemerkt hebben, maar over OV-kwesties. Het automaat bij de boot die zou verdwijnen. Daar hadden we binnen een dag kamervragen voor geregeld. En dat heeft gewoon effect. Ook openbaar vervoer kwesties die we vrij vlot de provincie in weten te krijgen. Nou ja, we hebben een Sandra Beckerman die in de Tweede Kamer zit, maar zich dus al heel actief met Texel heeft bemoeid met het palmhoutwrak. Zij heeft zich daar ook sterk voor gemaakt.
Ja.
Dus over het behoud van ons archeologische erfgoed. Ja, dat zijn wel belangrijke dingen. Dus ik denk dat je ook moet nadenken in deze tijd. Kies ik voor een partij die ook de dingen die wij nodig hebben als eiland kan vertalen richting provincie en rijksoverheid. Waarmee ik de lokale partijen niet tekort wil doen. Want ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat je op lokaal niveau voldoende in staat bent om je invloed te leveren. Maar er wordt steeds meer gedirigeerd vanuit het Rijk. Dus ik denk dat dat iets is wat we zeker niet uit het oog moeten verliezen.
Ja, dat is wel een mooi brugje naar een niet geregisseerde vraag van me. Dat kan ook, hè. Laatste tijd vindt er, net van Sheriff, vindt een discussie plaats over lokale partijen en landelijke partijen. En in de Randstad beginnen ze zich zorgen te maken over de ontwikkelingen op het platteland. Hè, waar ik Texel ook onder rekenen, het platteland. Hè, dat de lokale partijen daar de overhand krijgen en niet meer aan de leiband lopen van de landelijke partijen. Hoe staan jullie daarin?
Kijk, het is natuurlijk een logisch gevolg. En ik denk dat we soms ook onderschatten wat we op gemeentelijk niveau kunnen doen. Er zijn allerlei wegen en manieren waarop we als gemeente invloed kunnen hebben op hoe dingen gaan. Dat zijn echt niet altijd alleen maar door het Rijk opgelegde zaken. Texel denken we natuurlijk allemaal op lokaal niveau. Ik spreek met heel veel mensen van alle verschillende partijen. Dat kan ook eigenlijk helemaal niet anders. Omdat we hier gewoon wonen met nog geen 14.000 mensen. En dan merk ik dat we op een heleboel vlakken echt dezelfde kant op willen. En ja, de verschillen zijn er. Maar je merkt ook dat we hier bereid zijn. En dan wil ik de nadruk leggen op het woord hier. Om dezelfde richting in te denken.
Ja. Ja. We gaan het hier even bij laten. Ik wilde nog wat anders zeggen, maar dat slik ik in.
music on me tight now, baby.
Ja, nou, ik krijg amper de tijd dat ik mijn papiertjes hier sorteer, maar nog 10 seconden, zei Frank, ben je veel te laat, maar hier ben ik dan. U luisterde naar I Can Hear The Music van The Beach Boys. En ook dat is uit mijn jeugd. Het lijkt hier wel goud van oud, Frank.
Ja, maar dat is een ander programma, hè.
Oké, we gaan even verder met een ander, toch wel een SP-thema, als ik het zo mag noemen. SP Texel wil armoede actief bestrijden met 1 loket, 1 case manager en 1 proactieve ondersteuning. Heb ik dat zo goed samengevat uit jullie tekst?
Ja, heb je goed samengevat. Alleen het gaat niet per se om extra armoedebestrijding, maar het gaat wel om te zorgen dat er veel meer duidelijkheid is voor mensen hoe en waar ze terecht kunnen. Op dit moment, als je, nou ja, het maakt niet uit door welke oorzaak dan ook, maar in een wat meer hulpverleningstraject terechtkomt, is de kans dat je heel veel verschillende mensen treft. De een is dan bezig met je financiën, de volgende met je geestelijke gezondheid, de derde met of je een fiets nodig hebt. Je kunt je het rijtje wel voorstellen. Het zou heel veel rust bieden en duidelijkheid als we naar een case manager gaan op Texel, waarbij je gewoon gestructureerd met alle onderdelen terecht zou kunnen. En dat zou mensen ook ontzettend helpen om sneller boven water te komen.
Ja. Ik had ook de 3 discussiepunten die ik had. Is armoede, minimabeleid en bereikbare overheid. Want dat is waar het allemaal is samen.
Ja, daar gaat het hier eigenlijk om. Ja. Ja.
Waarom werkt het huidige armoedebeleid volgens jullie onvoldoende? En wat verandert er concreet als SP, Texel, bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgt? Want dat kan, hè?
Dat kan zeker. Ja, we werden in het Noord-Hollands Dagblad al een zetel toegedicht. Dus dat ging de goede kant op. Ik kreeg dat vanmorgen door.
Oh, kijk eens op.
En, ik denk dat we daar zelfs nog een hele efficiëntieslag in kunnen halen. En dat het voor mensen plezieriger wordt en makkelijker om met hun uitdagingen, waar ze sowieso door de gemeente bij geholpen moeten worden. Hè. Dus we hebben het niet over iets wat normaal gesproken niet plaats zou vinden. Maar dit kan efficiënter en beter en veel meer rust geven aan de mensen, waardoor ze ook eerder een terugkeer en een bijdrage weer kunnen leveren aan de maatschappij. Wat uiteindelijk natuurlijk voor iedereen ongelooflijk belangrijk is, dat je je onderdeel voelt van de maatschappij en niet naast de maatschappij staat en eigenlijk je dagen vult met het spreken van hulpverleners. Dat moet allemaal veel vlotter.
Ja, maar dan ga ik even op de stoel van de duivel zitten. Hè?
Dat mag.
Je hebt natuurlijk mensen die in de schuldhulpverlening zitten.
Ja.
Als ze een beetje pech hebben, dan hebben ze nog een of meerdere verslaafde kinderen rondlopen.
Mm-hmm.
En als het helemaal tegen zit, dan voilà. Kom, het ontschiet me even.
Zijn ze zelf verslaafd?
Nee. Zijn ze afhankelijk van de jeugdzorg?
Ja, jeugdzorg is wel een apart verhaal. Er is natuurlijk heel veel naar de gemeentes gedelegeerd. Ik heb vandaag nog een gesprek gehad daarover met een inwoner van Den Burg. De gemeentes zou daar een grotere rol in moeten kunnen spelen, volgens deze inwoner van Den Burg. Het is wel aangetoond dat als je korter op de bal zit, ook financieel, dat mensen gewoon eerder boven Jan zijn. Dat is geen hogere wiskunde. Er zijn artikelen en boeken over volgeschreven. Dus ik denk dat het tijd wordt dat we dat gewoon gaan uitvoeren, wat al lang al is opgeschreven, wat gewoon werkt.
Ja.
Dus het is vooral in mijn ogen ook een kwestie van niet willen en vasthouden aan je mening. En waarom moeten we geld besteden aan een ander? Want ik betaal toch belasting. Probeer dat nou eens van een andere kant te bekijken. Ik denk dat het zaak is dat we zorgen dat iedereen zo snel mogelijk weer mee kan doen. En daarom moet je dus veel effectiever accurater gaan ingrijpen, proactiever zijn.
Ja, wat je eigenlijk zegt is dat je vindt werken belangrijker dan ondersteunen.
Nou.
En dan de financiële.
Het een hangt samen met het ander. Als jij alleen maar zorgen maakt om afbetalingsregelingen en dat. Het is aangetoond. Kijk, je kunt ook zorgen dat al die schulden op één plek komen te liggen. Dat je nog maar één loket hebt waar dingen afgehandeld worden. En dat betekent, en ik even een extreem geval. Ik zeg ook niet dat we dit per se moeten gaan uitvoeren. Maar hier is over nagedacht. Het is getest en bewezen dat het werkt. Als je een gemeentelijke bank zou hebben. En je zou zeggen, jongens, oké, we pakken al die schulden bij elkaar en we gaan via één loket gaan we dit regelen. Dus er is nog maar één iemand van wie je brieven krijgt. En er is nog maar één iemand waarmee we praten over wat voor schuld staat er. En kunnen we dat oplossen? Dat scheelt al zo ongelooflijk veel druk bij mensen dat ze ook gewoon in staat zijn om daar aan te werken. Dus het is gewoon ook financieel effectiever.
Ja, maar dat is, als ik dat even. Mijn echtgenoot heeft in de schuldhulpverlening gezeten. Hè? En wat je eigenlijk zegt is, neem de schuld over, saneer dat naar één loket. Ja. En zorg dat de mensen een fatsoenlijke inkomen hebben. Ja. En dat ze dan aan dat ene loket de schuld afbetalen in plaats van wat nu gebeurt. Hè? Want nu is het zo dat.
Nou ja, dat zeg ik, want je schuld loopt alleen maar op. Hè? Op het moment dat het onoverzichtelijk is, loopt het alleen maar op met incassokosten, administratiekosten en noem dat maar op. En daar moet je van af, want de grootste valkuil in dit land is dat je schulden oplopen. Omdat je het niet vlot genoeg kunt afbetalen. We kennen allemaal de verhalen over de boetes. De verkeersboetes die op een gegeven moment gezellig verdubbeld worden. Nou, ik heb dat zelf ook wel eens een keer aan de hand gehad. Maar nou ben ik in de gelukkige positie dat ik dat dan kan betalen. En alleen maar vreselijk hoef te balen. Dat moet niet. Dat is de grootste valkuil. Het oplopen van de kosten door incasso's. En het niet kunnen betalen daardoor van je schulden. Dus op het moment dat je dat overhevelt. En natuurlijk zijn er allerlei grenzen en limieten aan. Maar daar hoeven we het nu niet per se over te hebben. Is gewoon kosteneffectief. Die mensen zijn eerder van hun schuld af. Zijn beter geholpen. Hebben minder sociaal-emotionele problemen. Omdat ze niet elke keer voor de brievenbus staan te kijken. Naar er komen weer 8 brieven binnen. Ja. Met een vraag om geld. En ik kan het toch niet betalen.
Het idee is overigens niet nieuw hoor. Want ik weet nog uit mijn. Maar ik ben natuurlijk een hele oude man, ben ik. Hè? Maar ik weet uit mijn jeugd dat in de gemeente Rotterdam hadden we de gemeentelijke kredietbank. En daar werd dat systeem zeg maar veelvuldig toegepast. Mensen gingen naar de gemeentelijke kredietbank, kregen daar een lening, betaalden daar hun dingetjes mee en hoefden alleen maar aan de gemeentelijke kredietbank hun cent terug te betalen. Als ze dat even niet gingen. Want dat gebeurde ook wel eens hè, met Kerstmis en Sinterklaas en zo. Dan sloegen ze een maandje over en dan ging het gewoon door. En dat is jammer dat ze dat. Ik weet niet of het in Rotterdam nog bestaat, maar dat ze dat soort systemen afgeschaft hebben.
Nou ja, het mooie is natuurlijk dat het bewijzen effectief is. Dat het bewijsmateriaal op de plank ligt. Dus we moeten alleen nog durven om dit gewoon te implementeren. En dan kom ik weer terug. Durven en willen.
Ja.
En dit is nou precies wat de SP voorstaat. Het allemaal duidelijker maken. Net zoals het Nationaal Zorgfonds, waar de SP al jaren voor ijvert. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Maak het allemaal eenvoudiger. Gooi het op één hoop. En dat is dan in dit geval een landelijk project. Maar daardoor verminder je de administratie. Je vermindert de regeltjes. Je vermindert eigenlijk alles waar mensen zich zorgen maken en druk om maken en wat een heleboel geld kost en wat in feite totaal niet nodig is.
Ja, jij raakt nu ook een beetje aan het Nationaal Zorgfonds.
Ja.
Dat we eens een keer afmaken van die 23 verzekeringsmaatschappijen waarbij je nou. Ik vertelde net, ik zat met mijn zoon vorige week te kijken naar de ziektekostenverzekeringen. Ik zal geen naam noemen. Ik ben op zich heel tevreden. Maar mijn vrouw zegt op een gegeven moment, Jaco, zet maar gewoon een kruisje. Want wat maakt het uit? Nou, dat. Ja. Je zit 23 dingen met elkaar te vergelijken. Je hebt geen idee waar je het over hebt.
En die hebben
jongens,
allemaal
waar zijn we nou mee bezig? En ze hebben allemaal een kantoor en een flatgebouw en personeel wat de boel zit te controleren.
En een directeur die behoorlijk verdient. En ondertussen maakt het voor jezelf eigenlijk niks uit. En ze moeten met elkaar concurreren en dat doen ze eigenlijk toch niet.
En de...
Maar wat we nu vooral betalen, Aad, dat zijn 23 kantoorgebouwen.
Ja, ja, ja.
Laat het alsjeblieft één gebouw worden.
Je hoeft mij niet uit te leggen waar mijn belastinggeld naartoe gaat, hoor.
En laat die andere mensen eens een keer wat nuttigs gaan doen. We komen heel veel handjes tekort overal. Ja. Maar we hebben werk verzonnen van hier tot Rome.
Ja. Ga er toch even op door, hè. Wat gaat de SP Texel lokaal eraan doen?
Nou, en als je dan zorgt... Nou, dan kunnen we hier
zijn jullie voornemens om initiatieven te gaan ontwikkelen op dit gebied?
Ik denk dat als je het hebt over zorg, thuiszorg... dat we zeker hier initiatief op kunnen gaan nemen. Ja.
En heb je ook al partners op het oog waar je mee, zeg maar, mee samen zou kunnen gaan? Want het is... Want wat ik altijd zei, zei ik net ook, hè. Je hebt natuurlijk, de zakelijke kant nodig, hè. Want iemand moet het doen, hè. Ook al ga je zorg regelen en ook al doe je dat lokaal, zal er toch een beetje zakelijke invloed aan moeten zitten om het betaalbaar...
Maar we hebben hier ook al voorbeelden die gewoon werken. Het huis van Tante Jans bijvoorbeeld.
Ja maar dat bedoel ik. Heb je al partners op waarvan je zegt van...
Nou ja, we hebben de mensen van het huis van Tante Jans wel gesproken. Die hebben ons een presentatie gegeven afgelopen jaar. Wat heel inspirerend was. Hebben we overigens ook een Tweede Kamerlid toen bij uitgenodigd. Ter inspiratie. Om het maar meteen als voorbeeld te laten dienen. Maar ik denk dat die ervaring heel goed ingezet zou kunnen worden. En ja. Dat we hier best veel... We hebben hier best veel faciliteiten en ruimte... en ook behoefte om dingen te doen. Neem bijvoorbeeld een plek als de Bolder... waar ook gezocht wordt naar werk. Aan de ene kant, goed, het aanbod daar van mensen wordt minder. Maar de hoeveelheid ruimte is daar enorm groot. Een Texelse zorgorganisatie zou daar een prima plek kunnen hebben. En daar zou je ook, als daar behoefte is, voldoende behoefte aan werk vanuit de Bolder. Ik kan me een heleboel taken voorstellen die daar... verricht zouden kunnen worden in het klaarzetten, het op orde houden van materialen, et cetera.
Ja, maar even terugkomen op het huis van Tante Jansen. Want wij hebben met Radio Texel hebben we daar 2 jaar geleden was dat, hè? Dan we Texel steunt die actie gauw hebben, onder andere voor het huis van Tante Jans.
Mm-hmm.
En toen heb ik ook heel veel met de dames van het huis van Tante Jans gesproken. En als je dan toch ziet wat voor moeizaam traject ze hebben om ook maar een beetje voet aan de grond te krijgen in de gemeentelijke financiële huishouding en om het mogelijk te maken, hè, terwijl ze heel goed werk doen, dan heb ik toch zoiets van daar moet de politiek zich nou eens even keihard voor gaan maken dat gewoon op een makkelijke manier gaat. Wel op een verantwoorde manier, hè. Het moet niet zo zijn dat twee cowboys een clubje oprichten en roepen van we gaan... maar als je dat soort organisaties hebt, dat moet... dat soort initiatieven bedoel ik.
Ja.
Nou ja, en dat soort initiatieven zijn er ook op het gebied van de buurtzorg. En die zijn al actief in Nederland. Dus feitelijk zou je daar een verstandig kopietje van kunnen draaien.
Ja. Ja, maar... Ik noem het altijd, we gaan, hè. We gaan, hè. We hebben allemaal goede ideeën, maar gaat de SP daar initiatief op ontplooien?
Ik hoop dat we de kans krijgen om dat te doen.
Ja, ja, tuurlijk.
En dan is het antwoord, denk ik, al gegeven.
Nou, even de stille armoede, hè. Hoe denk je de stille armoede te bereiken op Texel? Want die is er ook vrij groot aanwezig, hè. Mensen die zich schamen om te zeggen wat er aan de hand is.
Dat heeft... denk ik wel aandacht nodig. Ja, zit natuurlijk op heel veel vlakken. Dat kan te maken hebben met scheef wonen, onder andere. Dat betekent de beschikbaarheid van voldoende, erg goed betaalbare woningen. Waarvoor deze mensen misschien al een behoorlijk deel van de oplossing gegeven zou kunnen zijn.
Ik denk dat je daarvoor ook... moet zorgen dat je toegankelijk bent. Je hebt als raadslid natuurlijk... en nou, wie weet, als wethouder... heb je een bepaalde plek in de maatschappij. En je zou moeten zorgen dat je zoveel vertrouwen inboezemt... dat mensen naar je partij toe durven komen met hun problemen, met hun vragen. En Die moeten er dan van overtuigd zijn dat je ze probeert te helpen. En van je discretie, want dat is natuurlijk in de eerste plaats heel belangrijk. Maar wanneer je als zomaar een burger rondloopt, kan je daar niet veel aan doen. Maar
je
als je
niet,
raadslid je bent, dan kunnen de mensen naar je toe. En dan kun je, voor mijn part, een spreekuur of iets dergelijks.
Nee, maar je kunt natuurlijk als gemeente ook, of je zou als politiek voorstellen in kunnen dienen naar een soort systeem van buurtpreventie. Hè? En dan bedoel ik niet buurtpreventie tegen de hangjongeren die stikkie staan te roken bij voor de deur. Maar je kan ook buurtpreventie hebben van mensen die boven de 80 zijn. En zeggen van oké, we gaan dat toch eens even af en toe kijken of zo. Hè? Dat je mensen bewust maakt van, om het even in jouw woorden te halen, de demografische indeling van het dorp. Waar wonen nou die oude mensen? Hè? Wie kijkt daarnaar?
Dat is wel lastig en dat vergt natuurlijk een vorm van opmerkzaamheid en vrijheid die je moet voelen. En aan de andere kant zouden we dus de maatschappij zo moeten vormgeven dat we elkaar durven te vertrouwen en ook onze problemen bij elkaar of ergens neer te durven leggen. Maar ja, heel eerlijk gezegd, Aad, de vuile was buiten hangen in dit geval. Hè? Dus toegeven, feitelijk is dit natuurlijk toegeven voor jezelf van ik ben een beetje mislukt. Kan je me helpen? Ja, dat is een ongelofelijke drempel.
Dat weet ik, maar we hebben het met de suikertax, het roken, de alcohol. Nou, noem nog maar van die dingen op, hè, waar het Rijk, de staat of de gemeente ons probeert te leven. Hè, zeg ik dan altijd maar. Mm-hmm. Kan je dat ook doen met dat soort dingen. Je kan ook dat doen aan voorlichting, bewustwording. En zorgen dat mensen inderdaad weten wie er naast hun woont. Hè, want dat, daar hebben we hier op Tesla, heb je dat niet. Maar in Den Helder woon ik op de Ruigweg. En ik wist echt niet wie die twee huizen verder woonde, hoor.
Nee, maar kijk, als iemand in een huurhuis woont bijvoorbeeld, hè, dan zou er een alarmeringssysteem kunnen zijn natuurlijk via een woningbouwvereniging of via de corporatie. De rekeningen worden niet betaald op het moment dat iemand in een koophuis woont of particulier huurt. Dan wordt het al ingewikkelder. Je zit natuurlijk heel erg op privéniveau te boeren. Ja. Dus dat is niet makkelijk. Ik heb daar niet zomaar een antwoord op, ook, hoor. Behalve dan dat we moeten zorgen voor een hoge mate van veiligheid daarin. Ja. Buurthuizen die een ongelooflijk belangrijke rol spelen in het samenkomen van mensen. Het organiseren van gezamenlijke maaltijden waar je dus wel gewoon durft te verschijnen. En dan misschien in de gelegenheid bent om toch je zorgen te delen met elkaar. Waardoor we wat beter zien wie in welke situatie zit en hoe.
Ik wil dat kader wil ik wel een voorbeeld noemen, hè, waar ik me bijzonder aan geërgerd heb, hè, toen ik zat. We hadden hier op het Rode Kruis, bij het Rode Kruis gebouw hadden we een, ik noem het dan maar een breiklubje. Dat is natuurlijk heel oneerbiedig wat ik zeg. Hè, maar die dames die kwamen elke dinsdagmiddag bij elkaar en dan gingen ze, weet ik wat ze gingen doen. Hè. Maar er was wel een contact onderling, hè. En dat waren geen jonge meisjes van 14 jaar. Hè? Dat waren gewoon dames van 70, 80 en 90 jaar. Hè? Maar die hielden wel contact met elkaar. En wat zegt het Rode Kruis? Daar stoppen we mee, want dat is niet onze kerntaak. En dan valt zoiets uiteen. En dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. Hè? Want je hebt niet zomaar ergens weer een ruimte dat je zegt van, nou, we gaan er met z'n allen bij elkaar komen. En dat soort dingen.
En weet je, en daar is die lokale, die maatschappij, maar ook je lokale ondernemers. Dus die zijn er ook ongelooflijk belangrijk in. Ik zie dat op diverse plekken ook. En dat is waarom we zo ongelooflijk zorgvuldig moeten omgaan. Ook met onze lokale horecaondernemers, waar mensen dus een kopje koffie komen drinken en wel dat praatje maken met die ondernemer uit hun eigen dorp. En die daar ook zo'n rol in spelen. Dat is nog een reden om heel zuinig te zijn op onze eilandcultuur. En mm-hmm. Toch proberen te bewaken dat we niet te veel kwijtraken aan, laat ik maar zeggen, de overkant. Onderschat die rol niet.
We gaan nog even een klein muziekje doen. En dan ga ik me voorbereiden op het beëindigen van dit interview.
De zwevende kiezer bij Radio Texel.
We will find impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put.
Luisterde naar Gone, Gone, Gone met David Guetta. Zo, dat kan je niet lezen. En Teddy Swims.
Ja, je zei net, zijn allemaal oude dingen. Ik denk, die doen ik moderne tussen.
Ja, ik ken ze ook helemaal niet hoor, maar dat geeft niet. Laatste blok. Uitzonderingsblokje, want we zouden het alleen maar over lokale politiek hebben. Maar ik ga toch een beetje buiten mijn eigen gekleurde lijntjes wat doen. Hoewel de focus op deze uitzending lokaal is, delen de Waddeneilanden veel vergelijkbare vraagstukken. En daar heb ik er een paar vragen over. Hoe is het contact met uw politieke collega's op de andere Waddeneilanden en ziet u kans om samen op te trekken richting provincie en rijk?
Goedemorgen.
Dat is een heldere vraag, toch, of niet?
Ja, de SP-dichtheid op de Waddeneilanden is niet per se heel erg groot. Ik meen dat er één ander eiland is waar een afdeling is. En ik moet nu ook het antwoord schuldig blijven, want ik durf die fout niet te maken welke dat is. Nee, dat zeg ik natuurlijk eigenlijk verkeerd. Want ik zit elke zes weken of acht weken in Amersfoort, waar we met alle voorzitters en secretarissen, als dat zo uitkomt, bij elkaar komen en daar overleg hebben. Dus ja, die kans is er zeker. Maar ik ben blij dat je het ook opmerkt. Ik had daar op die manier nog niet naar gekeken. Nee.
Nou, de reden waarom ik dit ingevoegd heb, is dat dankzij de landelijke besluitvorming op het gebied van de radio en televisie moesten wij naar een streekomroep.
Ja, ik voelde hem al aankomen.
Vandaar dat wij de Waddenomroep opgericht hebben. Anders hadden we bij Noord-Holland gemoeten.
Wij stonden samen op de boot toen jij naar een van de beslissende overleggen ging, volgens mij.
Ja, dat was op zaterdagochtend.
Texel heeft 14.000 inwoners en de andere eilanden bij elkaar 11.000.
Ja.
En het grappige was, toen was ik onderweg naar Amersfoort.
Ja.
Klein wereldje.
Welke maatregelen uit uw programma worden het moeilijkst om uit te leggen aan de bewoners?
Nou, wat ik het moeilijkste uit te leggen vind, of waarvan ik denk, ja, dat lijkt me niet aan te komen. En we horen dat laatst ook veel terug. Prachtige ideeën en Jimmy Dijk die het goed doet. Ik ben het ontzettend met hem eens eigenlijk en wat hij zegt. Maar dan stemmen mensen toch niet op de SP. Ik begrijp dat zelf niet zo goed. Dan denk ik, ja, als je toch vindt dat iemand fantastische ideeën heeft, dan is het misschien eens een keer handig om, als je die ideeën ook uitgevoerd wil zien worden, dat je daar dan actie op onderneemt. Maar vooral, onder andere, mensen denken altijd dat wat de SP voorstelt, dat dat allemaal bakken geld moet kosten. Iedereen gaat meer belasting betalen. En we worden er allemaal armer van. En ja, dat misverstand wil ik toch wel heel graag wegnemen. Want wij willen juist dat heel veel dingen goedkoper, efficiënter worden en eerlijker verdeeld raken. Het jammer in deze tijd is, en dit is wel een beetje mijn mening, dit is niet iets wat opgeschreven staat in een politiek programma. Ik heb wel eens het idee dat iedereen denkt dat hij miljonair kan worden. En dat iedereen denkt dat hij te veel belasting betaalt. En dat klopt in heel veel gevallen misschien ook. Maar ik vind wel dat veel mensen zich op een verkeerde plek in de maatschappij denken. En dat ze zich wat beter bewust moeten zijn van op welke plek ze werkelijk staan. En aan de hand daarvan gaan kijken welke keuze maak ik ook politiek gezien als ik ga stemmen. Misschien een beetje ingewikkelde uitleg, maar het realiteitsbesef.
Graag helder. Maar ik wil je toch wel één ding meegeven voor meneer Jimmy van Dijk. Ik doe alle raadsvergaderingen doen. Ik kijk heel vaak naar de Kamerdebatten. Want ik wil altijd weten wat er gezegd wordt. Hè. Maar wat mij van meneer van Dijk toch wel regelmatig tegenvalt. Hè, dan houdt hij een keihard mooi pleidooi. Hè, en dan stemt hij mee in plaats van tegen. En dat moet hij afleren. Hij is tegen, is hij tegen en is het nee. Maar dat was even tussendoor.
Ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen niet meer bang zijn voor sociaal. Vooral ondernemers bijvoorbeeld, die denken, jullie willen de bedrijven allemaal enorm veel belasting laten betalen. Dat is niet de bedoeling. Het gaat om grootverdieners, grote bedrijven, multinationals. Maar juist die kleine ondernemers, die hoeven niet bang te zijn voor een partij als de SP. Want juist, nou ja, jij had het net al over de supermarkten in de dorpen. Dat zijn nou precies de bedrijven waarvan de SP vindt, die moeten blijven. Die hebben steun nodig. En daar moeten we achter staan. Nee, dus maar wees niet bang voor sociaal.
Nee, maar wat ik net bedoelde, en dat is wat we aan het begin van het programma even over gehad hebben. Hè? Wanneer sta je als partij achter je standpunt? En als je achter je standpunt mede bepaald wordt door het geven en nemen in de politiek, dan ben je verkeerd bezig.
Misschien moet je er niet altijd omheen, kan je er niet altijd omheen als je moet samenwerken, maar consequentie is wel heel belangrijk in de politiek. Daar heb je volkomen gelijk in.
Ja, waar sta je voor? Dat is denk ik een mooi moment om er een eind aan te brouwen, Frank. Denk je ook niet? Gelukkig de tijd.
Ja, we hebben nog 2 minuten 40.
Oh, die gaat ik niet volpraten hoor.
Nou ja, Aad, daar wil ik dan wel even aanhaken op wat jij net zegt. Ik denk dat we in deze tijd het echt heel belangrijk is om te laten zien waar je voor staat. En heel veel problemen sneeuwen onder. Durven we niet boven tafel te hebben. De sociale kant raakt dus wat kwijt. Onderbelicht. Ja. Ik vind het belangrijk om te laten zien dat er mensen zijn die rustig blijven. Sietske is daar een mooi voorbeeld van. Die blijft heel rustig. Maar duidelijk blijven staan voor hun waarden. Ik denk dat we dat nodig hebben.
Heel goed. Mijn dank voor deze wijze woorden aan het einde. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Het Politieke Veve Radio Texel. De eerste van 8 stuks. Wat is jouw doemscenario voor de uitslag van de verkiezingen?
Mijn doemscenario?
Ja?
Dat we 4 zetels halen. Nee. Het zou jammer zijn als we geen zetel halen. Maar heel eerlijk gezegd, Aad, het oprichten en het tot stand brengen van een SP-afdeling op Texel is al een ongelooflijk succes.
Nee, maar het doemscenario, mijn doemscenario, 7 keer 2+1. Ga erover nadenken. Mijn dank aan de Socialistische Partij, aan Sietske, aan Jacco, voor een komst naar de studio en het gesprek van vanmiddag. Ik hoop dat de luisteraars er allemaal wat wijzer van geworden zijn. Morgen gaan we verder en ontvangen we in het Politiek Café de Hart voor Texel. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zo proberen we de luisteraars een goed beeld te geven van de plannen en ideeën voor de toekomst van ons eiland. Heeft u deze uitzending gemist of wil u hem nog eens terugluisteren? Dat kan via www.radiotessel.nl.
Ja, / gemist.
/ gemist. Dankjewel, Frank. Frank, bedankt voor het bedienen van de knoppen.
Ja.
Jullie nog bedankt voor de aanwezigheid in deze studio.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Ik hoop dat jullie het prettig gevonden hebben. Ik in ieder geval wel. En succes met de verkiezingen.
Dank.
Dank je.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
Radio. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Tessel het Politieke Café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er één politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Tessel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Tessel. Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 6 uur.
Door Almeen.